Goedemorgen, broeders en zusters. Ik ben blij dat ik vandaag voor jullie mag staan om het woord van God met jullie te delen. En ja, vandaag ga ik stilstaan bij geschiedenis uit Genesis 22. Kunnen jullie dat vast opzoeken? Het is een geschiedenis die mij als vader altijd wel raakt. Het is de opdracht die de Heere geeft daar aan Abraham om zijn zoon Isaac te offeren. Ja, als vader dan raakt me dat wel. Van, ja, hoe ga je daar dan mee om? Nou, en ik wil jullie meenemen door deze geschiedenis heen, om ja, daarin ook te laten zien waarom dit nou gebeurd zou kunnen is, en ja, hoe dit een heenwijzing is ook naar de Heer Jezus Christus. Zo wil ik jullie voorlezen in Genesis 22 vanaf vers 1. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham, en hij zei, zie, hier ben ik. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor op het brandoffer. Hij stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. Als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde het op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen. En doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als een brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zal zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Beerseba. En Abraham bleef in Beerseba wonen. Nou, dit Bijbelgedeelte begint met, en het gebeurde na deze dingen. Dus er is hier ook een geschiedenis die eraan vooraf gaat. Daar wil ik kort met jullie over nadenken. Dus, op dat moment heeft Abraham een ontmoeting met Abimelech, de koning van Gerar. Zij hebben altijd in vrede met elkaar geleefd. Alleen de koning van Gerar die wilde ook die zekerheid hebben dat dat ook voor de komende tijd zo zou zijn. Dus de koning die kwam met zijn legeroverste bij Abraham. En nou, zo hadden ze daar een gesprek. En hij gaf aan van nou, ik wil ook graag dat wij met elkaar in vrede kunnen leven. En ook de generaties na ons, dat die ook in vrede met elkaar kunnen leven. Alleen daarvoor waren best wel wat dingen gebeurd. Er waren een aantal putten die Abraham gegraven had en die werden door de mannen van Abimelech werden soms met geweld afgenomen. En Abraham confronteert Abimelech daarmee. En dan blijkt dat hij daar helemaal niets van af weet. Maar goed, ze sluiten met elkaar een verbond. Op de plaats waar ze dan zijn, daar heeft Abraham ook net een put gegraven. En Abraham die zondert voor dat verbond 4 schapen af. En geeft ze aan Abimelech om als teken te dienen van deze put, die heb ik gegraven en die is ook voor mij. En omdat hij dat verbond sluit en bevestigt met 7 lammeren, noemen ze die put ook Beerseba. Dat betekent put van 7 of de put van 7 eden. Dus dat wijst heen naar die zeven lammeren, maar ook naar het verbond wat ze daar gesloten hebben. En dat is eigenlijk de plaats waar deze geschiedenis begint. Een geschiedenis die ook al heel bijzonder is. Als we er goed eerst zo lezen en dan bedenken van ja, waarom zou zoiets gebeurd zijn? Dan kunnen we wel eens zoiets hebben van, ja, waarom laat de Heere juist dit soort dingen gebeuren? Wij zien het achteraf, wij zien dat het allemaal goed komt, maar Abraham zag dat niet. En ja, ik wil jullie graag meenemen in deze geschiedenis, om daarin ook een aantal lijnen te trekken naar de Heer Jezus, maar ook via het Oude Testament, via de wet, ook door naar het Koninkrijk. We beginnen dus in Beersheba. Daar verschijnt de Heer aan Abraham en hij roept Abraham en hij geeft hem een opdracht, ja, die vanuit ons perspectief gewoon bizar is. Hij zegt tegen Abraham, neem je zoon, de enige die je hebt, en ga naar een berg en offer hem. En dat lijkt heel erg in contrast te staan met wat de Heer in zijn wet gebiedt. Ik wil daarvoor ook een stukje lezen voor jullie uit Deuteronomium 12. Daarin, dat is voordat het volk het land Israël binnentrekt, het land Kanaan. En dan gaat de Heer beschrijven waarom zij moeten, de volkeren moeten verdrijven. Dan lees ik jullie vanaf vers 28. Let erop dat u aan al deze woorden die ik u gebied gehoor geeft, opdat het u en uw kinderen na u goed gaat tot in eeuwigheid, als u doet wat goed en juist is in de ogen van de Heere uw God. Wanneer de Heere uw God de volken waar u naartoe gaat om die uit hun bezit te verdrijven van voor uw ogen uitroeit en u hen verdreven hebt en in hun land bent gaan wonen, wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde valstrik komt. Dat u niet vraagt naar hun goden door te zeggen, zoals deze goden hun volken hun goden gediend hebben, zo zal ik het ook doen. U mag ten aanzien van de Heere uw God niet doen zoals zij. Want alles wat voor de Heere een gruwel is, wat hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Zij hebben voor hun goden immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand. Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen en er ook niets van afdoen. Hier stelt de Heere heel duidelijk. Ik wil geen mensenoffers. Ik wil niet dat de mensen hun kinderen aan mij offeren. En toch lijkt hij hier dit aan Abraham te vragen. Dat lijkt te botsen met de principes van de Heere. Maar toch zullen we ook in de loop van de geschiedenis zien dat dit niet niet botst, maar dat het ook toch bij elkaar gaat komen. Dus ik hoop dat ik dat ook jullie duidelijk kan maken waarom dat zo is. Als Abraham de opdracht van de Heere krijgt om zijn zoon Isaac te offeren, dan lezen we dat Abraham geen vragen stelt. De volgende ochtend gaat hij op weg, hij neemt een ezel mee, hij neemt een paar knechten mee. Isaac, alle voorbereidingen voor het offer heeft hij gedaan en ze gaan op weg. En we leren vanuit de Hebreeën, die ook een toelichting geeft op dit gedeelte, dat Abraham handelt uit geloof. Er staat vanaf vers 17, door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelf uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daar ook uit terug. We zien hier dat Abraham ging uit geloof dat hij zijn zoon weer terug zou krijgen, zelfs al zou hij hem offeren, zelfs al zou hij hem doden. En dat vertrouwen, dat is ook de aanleiding waarom Abraham gaat en waardoor ook deze hele geschiedenis plaats heeft kunnen vinden. En ja, het is ook wel goed om daarbij te bedenken, van dit was ook nog heel erg in het begin van de geschiedenis. Wij hebben vanuit de Bijbel al best wel een aantal voorbeelden ook gelezen van mensen die opstaan uit de dood. Abraham had dit nog niet, dus hij had dit echt vanuit het volste vertrouwen dat God machtig was om alles te doen, had hij deze stap gezet. Dus ze gaan ook met elkaar op stap. Gaan ze richting de berg Moria. Het ligt ook waar nu Jeruzalem ook zich bevindt. En deze berg die zal ook in de loop van de tijd ook vaker terug gaan komen. Ja, dus Nou, ze gaan op weg en als ze daar aan het lopen zijn, na 3 dagen lopen, dus dat is ook wel echt een hele tijd dat ze met elkaar onderweg zijn geweest. Daaruit kunnen we ook nog verder ook zien hoe het vertrouwen van Abraham was. Hij ging op weg en 3 dagen lang heeft hij daar gelopen met zijn knechten, met zijn zoon. En hij zou ook na kunnen denken over wat de opdracht inhield. Dus het was echt geen opwelling van Abraham om zijn zoon te offeren. Wij lezen het zo snel, in misschien 1,5-2 minuten is het hele gedeelte doorgelezen. Maar voor Abraham heeft het een hele tijd geduurd. En als ik dat dan zelf over nadenk, zou ik dat kunnen? Zouden wij dat kunnen? Zouden wij bereid zijn om zo'n groot offer voor de Heere te brengen? En ons daar ook zo bewust van te zijn? Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik ook wel eens van mijn eerste reactie als God iets van me zou vragen, zou misschien ja zijn. Maar als ik nog eens verder na ga denken, dan weet ik niet of ik wel alles zou geven. Ik weet niet of ik zo ver zou willen gaan. Maar zo kunnen we wel leren van Abraham, hij doet dat wel. En laten we dat ook als een mooi voorbeeld vanuit de schrift ook voor ons houden. En de Heer Jezus die haakt daar ook op aan. Als hij zegt van ieder die mij volgt, die moet zijn vader en zijn moeder moet hij haten. Zijn naaste moet hij haten en mij volgen. Nu gaat het daar niet om dat je daardoor tegen je naaste moet zijn, maar dat haten staat op van niet op de eerste plaats stellen. Wij moeten de Heere op de eerste plaats stellen. En ik denk dat dat is wat Abraham hier heel duidelijk in de praktijk brengt. Hij stelt de Heere op de eerste plaats en hij vindt het zelfs zo'n groot offer waard dat hij zijn enige zoon, de zoon van de belofte waar hij meer dan 25 jaar op gewacht heeft, dat hij die gaat offeren en dat hij het zoveel meer waard vindt om de Heere te gehoorzamen als hetgene wat hij hier op aarde heeft. Dus dat is ook een les die we hier ook uit kunnen leren. En daarnaast was hij toch ook echt vol overtuigd dat hij zijn zoon terug zou krijgen. Er was immers de belofte ook van een groot volk door Isaac heen. Ik wil dan verder ook nog wat meer vergelijkingen trekken ook met deze geschiedenis en het lijden en sterven van de Heer Jezus. We lezen hier van Abraham ook heel duidelijk dat hij zijn enige geboren zoon offert. En Ismaël, die was er ook wel, maar dat was niet de zoon naar de belofte. En als we kijken naar de Bijbel, dan is Isaac de enige zoon van Abraham die eigenlijk echt meetelt. Die de zoon van de belofte, degene die God bedoeld heeft. En we zien hier dus dat het om de enige geboren zoon gaat. Nou, we lezen ook van de Heer Jezus Christus dat hij ook de enige geboren zoon van God is. En we zien daarmee ook een parallel. Isaac die moest geofferd worden door zijn zoon aan de Heere God. En ook de Heere Jezus Christus die moest zijn leven ook geven als een offer. Tot verzoening voor de zonde. En wat ook heel mooi is als we zo lezen in Genesis 22. Dan zien we in vers 5. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. En ze gaan dus, op dat moment gaan ze de berg op. We lezen van de Heer Jezus ook heel vaak, dat hij de berg op gaat om te bidden en om alleen te zijn met zijn vader. Ik vond dat ook hier wel weer een mooi vergelijk. Abraham samen met Isaac, zijn zoon, gaan de berg op om samen te zijn, om samen ook te bidden. Dat is wat hij ook meegeeft aan zijn knechten. Van als wij ons neergebogen hebben, daarna zullen wij bij jullie terugkeren. De Heer Jezus is ook heel vaak alleen een berg op gegaan om daar samen te zijn met zijn vader. En om te bidden. En ook hier weer zien we opnieuw het vertrouwen van Abraham terug als hij zegt tegen zijn knechten. Van als wij gebeden hebben, als wij ons neergebogen hebben, dan zullen wij bij jullie terugkeren. Dus Abraham is er vol van overtuigd dat hij samen met zijn zoon weer terugkomt. Ik vond het ook heel mooi om te zien dat Abraham knechten meeneemt. Hij heeft daar twee knechten met zich meegenomen en een ezel. En als eerste de ezel, die herkennen we ook bij de Heer Jezus. Voordat hij zal gaan lijden en sterven, dan zit hij op een ezel om Jeruzalem binnen te gaan. Dus het is wel mooi hoe een klein detail in deze geschiedenis ook weer een link legt met de geschiedenis van onze Heer Jezus Christus. Hoe hij binnengebracht is in de stad Jeruzalem op een ezel. En ook met de knechten die mee waren. We zien ook bij de discipelen. Die omringden de Heer Jezus tijdens zijn wandeling op de aarde. En in de hof van Gethsemane had hij ook enkele vrienden. 3 van zijn discipelen had hij mee tot in de hof. Tot heel dicht bij de plek waar hij ook in gebed ging. Maar ook, net als bij de knechten van Abraham, bleven de discipelen ook op een afstandje. En moest Jezus zelf ook verder gaan om het lijden ook aan te gaan. Zo zien we daarin ook heel mooi een parallel tussen deze twee geschiedenissen. En juist ook doordat die geschiedenissen zo met elkaar verbonden zijn, maakt het voor mij ook zo waardevol dat deze geschiedenis gebeurd is. Omdat al zo vroeg in de geschiedenis eigenlijk al het hele plan een keer opgezet is hoe die lijdensweg van de Heer Jezus er ook uit zou zien. Welke dingen daar zouden gebeuren. Het is een andere setting, maar toch zijn er ook zoveel mooie vergelijken te maken. We zien ook dat Abraham in het zesde vers, daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. We zien ook bij de Heer Jezus Christus, zien we dat als hij naar Golgotha gaat, dat het hout, het kruishout, wordt op zijn rug gelegd en hij moet het zelf dragen. Dus het hout wat dient tot de brandstof voor het offer, dat wordt door de persoon gedragen die geofferd zal worden. Het is ook wel heel heftig om dat te bedenken, dat je hetgene mee moet dragen wat eigenlijk de reden van je dood zal zijn. En ja, dat zien we hier dus bij Isaac ook gebeuren, dat hij zelf het hout draagt waarop hij straks geofferd zal worden. Vervolgens stelt Isaac aan zijn vader een vraag. Vader, we zijn hier wel. We hebben hout, we hebben een mes, we hebben vuur. Maar waar is nou het lam wat we moeten slachten? Waar is het offerdier? Die hebben we niet. Daar antwoordt Abraham op van, ja, de Heer zal zelf voorzien in in een offerdier. Het is wel ook bijzonder om daarnaar te kijken, de manier waarop Abraham antwoordt aan zijn zoon. Dus, in dit hoofdstuk wordt Abraham 3 keer geroepen, waarvan 2 keer door de engel van de Heere. Voordat de Heer Jezus op aarde is gekomen, wordt de term de engel van de Heere genoemd als zijn fysieke verschijning op deze aarde. Dus als ergens staat ook dat de engel des Heere verschijnt, dan is dat feitelijk ook de Heer Jezus. Dus hier in dit hoofdstuk zien we 2 keer hoe Abraham aangesproken wordt door de Heer Jezus. En 1 keer ook door zijn zoon. En hij geeft daarop de reactie, zie hier ben ik. En die reactie van Abraham die geeft ook aan dat hij bereid is om te luisteren naar degene die spreekt. En ook bereid is om te gehoorzamen. Dat zien we ook heel duidelijk in hoe het verloop van het verhaal gaat. In eerste instantie, als hij geroepen wordt, dan gaat hij op weg om zijn zoon te offeren. Nu roept zijn zoon hem. En hij is ook bereid om naar zijn zoon te luisteren en hem ook een antwoord te geven. Straks zullen we opnieuw zien dat Abraham geroepen wordt door de engel des Heren en dat hij daar ook naar zal luisteren. Nou, dan komen ze op de berg aan. En dan neemt Abraham het hout. Hij bindt zijn zoon vast op het altaar en neemt het mes. Het staat er zo makkelijk. 1 zinnetje. Maar het is toch ook heel heftig om te zien wat daar gebeurt. Dat hij echt tot het laatste moment bereid is geweest om zijn zoon te offeren. Hij doet het. En ja, op dat moment dan grijpt de Heere dus opnieuw in. Dan opnieuw roept de engel van de Heere: Abraham, Abraham. En hij zegt: zie, hier ben ik. En dan is het ook heel mooi om te zien hoe Abraham de Heere kent. Want nu krijgt hij een compleet tegenovergestelde opdracht van de engel des Heeren. Want nu zegt hij, zegt de engel: doe uw zoon niets aan. Terwijl hij eerst de opdracht kreeg om hem te offeren. Maar we zien hierin dat Abraham de Heere goed kent. En dat hij hem hierin dus ook zijn stem herkent en weet van: ja, dit is de Heere, ik moet naar hem luisteren. En Abraham die legt zijn mes weer neer. Hij offert zijn zoon op dat moment niet. En als hij dan kijkt om zich heen, dan ziet hij een brandoffer of een ram in de struiken vastzitten. En dan weet hij ook van: die ram, dat zal het offer zijn. En het is ook heel mooi om nu ook te zien, in de plaats van Isaac komt er een ram die geslacht zal worden, die geofferd zal worden. En zo zien we dat ook heel duidelijk met het offer van de Heer Jezus. Hij is gestorven in onze plaats. Voor onze zonden, zodat wij niet hoeven te sterven. Hij is gestorven voor ons. En in zijn dood is er vergeving voor ons. En het is ook mooi om zo te zien hoe die ram toen voor Isaac voldoende was. Zoals het offer van Christus ja, ook werkelijk voldoende is om de hele wereld vrij te maken. Te verlossen. Er is ook in de wet, in Leviticus 16, daar lezen we ook, dat gaat over de grote verzoendag, daar lezen we ook hoe een ram gebruikt wordt of een bok gebruikt wordt in de eredienst ook op deze grote verzoendag. Ik wil jullie daarvoor lezen, Leviticus 16 vanaf vers 5. Van de gemeenschap van de Israëlieten moet hij 2 geitenbokken nemen als zondoffer en 1 ram als brandoffer. Dan moet Aaron de jonge stier aanbieden als zondoffer dat voor hem bestemd is en voor zichzelf en zijn gezin verzoening doen. Hij moet ook de beide bokken nemen en die voor het aangezicht van de Heere plaatsen bij de ingang van de tent van ontmoeting. Aaron moet namelijk het lot over de 2 bokken werpen, 1 lot voor de Heere en 1 lot voor de weggaande bok. Dan moet Aaron de bok waarop het lot van de Heere gevallen is aanbieden en hem als een zondoffer bereiden. Maar de bok waarop het lot gevallen is om de weggaande bok te zijn, moet levend voor het aangezicht van de Heere geplaatst worden om daarmee verzoening te doen door hem als weggaande bok de woestijn in te sturen. Door deze 2 bokken heen zien we eigenlijk ook 2 hele duidelijke parallellen met de Heere Jezus. We hebben het offer, wat als zondoffer is, nou, dat is ook duidelijk dat de Heer Jezus ook een offer heeft gebracht, dat zondoffer voor de hele wereld om te betalen voor de zonde. In het Oude Testament, op de grote verzoensdag, moest dat elk jaar opnieuw gedaan worden. Het offer van de Heer Jezus is voldoende. Dat is in 1 keer genoeg. Daarnaast zien we ook de weggaande bok. En daar wordt ook heel letterlijk de zonde van het volk wordt op deze bok gelegd. Dan wordt de bok buiten de legerplaats gebracht en de woestijn ingestuurd. En zoals die bok de zonde van het volk wegdroeg, zo heeft ook de Heer Jezus door zijn volbrachte werk aan het kruis ook voor ons de zonde weggedaan. Ja, zelfs zover als dat het oosten verwijderd is van het westen, lezen we ook in de Bijbel. Het is ook mooi dus om te zien zo hoe de ram die Abraham vindt op die berg, door de wet heen, naar de Heer Jezus toe, ook eigenlijk de Bijbel met elkaar verbindt. En hoe we zo ook de eenheid van de Bijbel ook mogen zien. En een geschiedenis die dat ook nog extra benadrukt, gedeeld uit de Bijbel, is Jesaja 53. Vanaf vers 4, voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze gerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen, Wij keren ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hier zien we ook ja, weer datzelfde principe terug van dat de Heer Jezus, de Messias, in onze plaats gestorven is. En dat onze zonden, onze ongerechtigheden, die zijn op hem neergekomen. Het is ook soms wel mooi om te kijken naar de woorden die er gebruikt worden. Als, Isaac die vraagt ook aan zijn vader, waar is het lam dat we nodig hebben om, voor het offer? En ook hier in dit gedeelte, in Jesaja 53, wordt de Heer Jezus ook aangeduid met het lam. We zien door de Bijbel heen wordt ook het lam heel vaak ook als aanduiding voor de Messias gebruikt. Het is ook wel mooi om te zien hoe in de woordkeuzes soms ook al een lijn weer vastgelegd wordt. Ja, door het offer van de Heer Jezus Christus zijn wij rechtvaardig. Want van nature is er niemand rechtvaardig. Ook niet tot één toe, lezen we ook tot op drie plekken in de Bijbel. In Psalm 14, Psalm 53 en Romeinen 3. Dan lezen we heel duidelijk dat van nature de mens zondig is. En niet genoeg kan doen om gerechtvaardigd te worden voor God. En door het ene offer van Christus is er volkomen verzoening gekomen voor de hele wereld. En het is mooi om dat zo ook te zien. Vanuit het offer wat Abraham aan ze gedaan heeft door zijn zoon te geven aan de Heere. Om dan zo ook door de wet heen, door de profetieën heen, ook het licht te krijgen op de Messias. Nou, als Abraham die bok ziet, dan gaat hij hem slachten en offeren. En krijgt die berg daar ook een nieuwe naam. De Heere zal erin voorzien. Omdat God daar laat zien hoe hij een oplossing kan bieden voor soms ook voor ons oog onmogelijke posities. De Heere die heeft hier voorzien in een offer wat in de plaats mocht staan voor zijn zoon Isaac. Er staat ook bij in het gedeelte vanaf die dag wordt die plaats genoemd, hier zal de Heere erin voorzien. En als we kijken ook naar de geschiedenis van het volk, dan komen er ook al een aantal momenten heel duidelijk naar voren waarin dat bevestigd wordt. Als we kijken naar David, op een zeker moment in zijn leven heeft hij het volk laten tellen. En ja, dan is voor de Heere de maat vol en zal hij het volk gaan straffen. En David wordt daarvoor de keuze gesteld, of hij 7 jaar honger, 3 maanden vervolgd door zijn vijanden of 3 dagen ziekte. David die kiest ervoor om een ziekte over het volk te laten gaan. En dan gaat de engel van de Heere het land door om mensen ziek te maken. En in die dag zijn er ook heel veel mensen om het leven gekomen. Totdat de engel bij Jeruzalem komt. Dan lezen we daar, in Samuel 24 staat dit, deze geschiedenis. Maar toen de engel zijn hand over Jeruzalem uitstrekte om er verderf aan te richten, kreeg de Heere berouw over dit kwaad. En hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte, het is genoeg, trek uw hand nu terug. Nu was de engel van de Heere op dat moment bij de dorsvloer van Arauna, de Jebusiet. En dat blijkt net ook de plaats te zijn waar in de toekomst ook de tempel gebouwd gaat worden. En dat is ook dezelfde plaats als waar Abraham zijn zoon Isaac geofferd heeft. En we zien hier dus het land, het volk verkeert in een grote nood. Omdat er een ernstige ziekte ook over het land gaat, waardoor veel mensen sterven. En dan komt die ziekte aan bij de plaats eigenlijk waarvan gezegd wordt dat de Heer erin zal voorzien. Nou, dan wordt David erbij gehaald. David die bouwt daar een altaar. Offert de ossen waarmee Arauna op dat moment aan het ploegen is op dat altaar. En beleidt zijn zonde en de zonde van het volk. Dan komt de Heere naar hem toe. En wordt de engel ook een halt toegeroepen. En gaat de ziekte dus niet verder als daar. David die koopt dan die akker van deze Jebusiet. En na zijn tijd dan komt Salomo en die bouwt op die plaats de tempel. Dus dan wordt die plaats ook opnieuw een plaats van gebed. Een plaats waar de Heere ontmoet zal worden. En ook bij de inwijding van de tempel kunnen we ook heel duidelijk zien dat de Heere zal voorzien vanuit die plaats. Salomo die bidt een gebed ook tot de Heere bij de inwijding van de tempel. En hij vraagt ook aan de Heere van Heere, als wij als volk gezondigd hebben en we komen tot bekering, dat we dan ook vanaf deze plaats ook zullen bidden tot u en dat u ook weer een omkeer zult geven. Dat u bevrijding zult geven van de vijanden, van de honger. En we horen daar verderop ook het antwoord van de Heere. We zien dat de Heere het altaar vuur geeft. Dus vanuit de hemel komt er opnieuw ook vuur op het altaar. En de Heere vervult de tempel met zijn heerlijkheid. Zelfs zo dat de priesters geen dienst meer konden doen vanwege de heerlijkheid van God. En zo zien we dat de Heere op die plek erin voorziet om zijn volk te helpen. Het is ook dus ook mooi om te zien hoe dat al in Genesis 22 een bijzondere plaats is geworden. En we mogen ook ernaar uitzien hoe in het koninkrijk opnieuw ook de tempel van de Heere zal staan. En hoe hij van daaruit ook zal regeren als een koning. En hoe hij dus ook zal voorzien voor heel de wereld. In een orde en in een regering, een godsregering. Daar mogen we ook naar uitkijken. Als we nu weer teruggaan naar Genesis 22, dan lezen we vanaf vers 16. En hij zei, dat is de engel van de Heere, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen al de volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. We lezen hier eigenlijk het resultaat van het vertrouwen van Abraham. Abraham die vertrouwde op God en hij ging. Hij offerde zijn zoon. En daardoor kan eigenlijk de belofte van God ook verder doorgang vinden. Daardoor wordt die belofte aan Abraham ook opnieuw bevestigd. En dat principe, dat zien we ook terug bij de Heer Jezus Christus. Als we lezen in Filippenzen 2, vanaf het vijfde vers, dan lezen we ook het resultaat van de gehoorzaamheid van onze Heer Jezus Christus. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat de Heer Jezus, dat Jezus Christus de Heere is tot heerlijkheid van God de Vader. Zo zien we eigenlijk dat de gehoorzaamheid van Abraham ook een afspiegeling is van de gehoorzaamheid van de Heer Jezus Christus. En hoe hij door zijn gehoorzaamheid ook de Heere de mogelijkheid geeft om zijn belofte te bevestigen, zoals de gehoorzaamheid van Christus ook de volkomen verzoening voor de weer op aarde gebracht heeft. Dus zo zien we ook vanuit het Oude Testament heel duidelijk hoe de Heere zijn plan heeft opgezet. We mogen ook zien hoe die geschiedenissen niet op zichzelf staand zijn, maar hoe de Bijbel ook mooi als een eenheid samenwerkt om één groter doel te dienen. En dat is ook het licht op de Heer Jezus te schijnen. En ik hoop dat ik u ook meegenomen heb in deze geschiedenis om ook het licht echt op de Heer Jezus te laten schijnen. En om te zien vanuit het Oude Testament hoe hij daar al heel duidelijk aanwezig was. En hoe alle dingen ook getuigen van hem. En dan, ja, als Abraham deze belofte gekregen heeft, dan staat hij op en ze gaan terug weer naar Beersheba. Dat is de plaats waar deze geschiedenis begonnen heeft. Daar keert hij ook weer terug om daar te wonen. Wat ook wel een mooi detail is, Beersheba wordt heel vaak ook aangeduid als de zuidelijke grens van het land Israël. Dat is eigenlijk waar vandaan hun land begon, van onderaf tot boven toe. Dus ja, Beersheba is eigenlijk ook het begin van het land. Dus ook wel mooi om zo'n detail ook daarin te zien. Nou, nogmaals, ik hoop dat ik jullie zo mooi mee heb kunnen nemen door deze geschiedenis heen. En het licht heb mogen laten schijnen op de Heer Jezus. Amen.